Een hele goede morgen allemaal. Ik ben wat verkouden. Deze week was het helemaal niet lekker. Kon ik geen woord uitbrengen. Dus mijn stem is misschien iets anders dan normaal. Ik denk, dan heb ik het maar alvast even gezegd. Maar ik ga ervan uit dat het goed komt deze ochtend. Vandaag is het thema dus, staat er ook samen strijden, blijf staan. En we gaan lezen vanuit Exodus en vanuit Efeze. Maar voordat we dat straks gaan doen... Wil ik eerst nog even stilstaan bij het prachtige moment van aanbidding wat we net hebben gehad. Gaaf om zo God ook de eer te mogen geven. En we zongen ook in het laatste lied, geef ons kracht waar wij kwetsbaar zijn, zodat wij klaar zijn voor de strijd. En die strijd, dat is misschien soms iets abstracts, iets waarvan je denkt, het is een begrip, maar ik weet niet per se wat dat voor mij betekent. En het kan natuurlijk in ons leven in veel vormen en maten voorkomen, die strijd. We kunnen tegenslag hebben, in de zin van misschien moeilijke gesprekken met collega's, mensen die je misschien pesten of lelijk over je praten. Je kan geconfronteerd worden met ziekte in je eigen leven of misschien in het leven van mensen om je heen, mensen die dichtbij je staan. Strijd kan ook zijn dat je in moeilijke momenten misschien terugschiet in een slechte gewoonte of in een verslaving. Het zijn allemaal momenten dat je strijd kan ervaren in je leven. Dat je kan ervaren dat het moeilijk is. En daarover gesproken wil ik jullie ook meenemen in een praktisch voorbeeld. Uit mijn eigen leven, uit ons eigen leven. Bijna 1,5 jaar geleden kwam Lieke, mijn vrouw, thuis te zitten met een depressie. En dat was lastig. Aan de ene kant hakte dat erin. Maar aan de andere kant ging ons leven ook gewoon door. Zeker voor mij en voor de kinderen. Terwijl ik er thuis zat, uitgeput, in de put ook wel eigenlijk. En zo erop terugkijkend, denk ik, had ik daar oog voor? Ja, had ik. Maar was dat genoeg? Nee, ik denk het niet. Zeker niet aan het begin. Het was soms lastig, er was moeite, er was strijd. Neem even een slokje. Want in die periode stelde ik mijzelf vragen van hoe kan ik nu nog een goede partner zijn? Hoe kan ik er voor Lieke zijn, voor de kinderen? Het was moeilijk. Maar door gewoon door te gaan met alles aan het begin, heb ik misschien niet genoeg oog gehad voor de situatie. Niet genoeg oog gehad voor hoe het echt met Lieke ging, voor wat ik echt kon doen. En in die periode vroegen mensen ook aan mij, familie en vrienden, van joh, wat kunnen we voor jullie doen? Ik had daar nog geen antwoord op, omdat ik zelf niet wist hoe ik... met de strijd om kon gaan, of ik wilde het wel allemaal eigenlijk alleen doen. Misschien is dat ook wel herkenbaar, hè? Dat je denkt, ik regel het allemaal zelf wel. Ik doe op mijn eigen boontjes. En in veel situaties in het leven kan ik normaal gesproken de rust en de kalmte wel bewaren. Maar als ik het niet meer overzie wat toen aan de hand was, dan kan ik misschien dingen soms afzwakken of ervan weglopen. En dat laatste heb ik misschien aan het begin te veel gedaan, nu ik erop terugkijk. Op een gegeven moment kwam de realisatie dat ik het niet alleen kon. Ik had door, dit gaat niet zo, ik kan het niet alleen. En toen, in die periode, iets later, dus na een paar weken of maanden, mensen vroegen, wat kunnen we nou voor je doen? Mensen bleven dat vragen, heel fijn. Toen was het voor mij veel duidelijker. Mensen konden vragen hoe het ging met ons. En dan deelden we dat. Ze konden voor ons bidden, vooral bidden om leiding door de Heilige Geest, om geduld en liefde binnen het gezin. En op die manier konden mensen met ons meeleven en meestrijden. Zo heb ik dat echt ervaren. Dat was fijn, dat was heel goed. Dus het begon bij mij met het besef dat ik het niet alleen kon. Dat ik moest erkennen dat ik Jezus nodig had, dat ik mensen om mij nodig had die voor mij en voor ons aan het bidden waren. En in die periode ben ik vaker God gaan zoeken in stille tijd, in muziek. En dat is wat voor mij heel erg spreekt. En ging dat perfect? Nee, zeker niet. Maar ik was er actief mee bezig en ik merkte dat God dichtbij was. Het was voor mij een kentering. Er kwam rust in mijn leven. Ik merkte ook, ik hoef het niet alleen te doen. Omdat ik wist dat de overwinnaar stond naast mij. Dus geen strijd is voor hem te klein. En als ik dan ook nog wist dat familie en vrienden om ons heen stonden om voor ons te bidden en met ons mee te leven. Dat is helemaal goud natuurlijk. Goed, op die manier geef ik iets weg over het thema. Dat is een voorbeeld uit mijn eigen leven. Strijd die we samen hebben ervaren. En vandaag gaan we stilstaan bij een voorbeeld van het volk van Israël. Die een letterlijke strijd ook hebben ervaren. En daarna gaan we kijken naar de woorden van Paulus die hij heeft opgeschreven. En kijken wat dat voor onszelf en voor ons samen als gemeente kan betekenen. Allereerst wil ik met jullie lezen het stuk uit Exodus 17, de versen 8 tot en met 16. Alle teksten komen dus ook langs op de beamer, maar als u ze wilt opzoeken, voel u vrij natuurlijk. Er staat bij mij boven: strijd tegen Amalek. In Rephidim werd Israël aangevallen door de Amalekieten. Voordat ik verder ga, wil ik heel even stilstaan bij het woord Rephidim. Ik heb zelf opgezocht, wat is dat nou voor plek? Rephidim betekent rust. Dus Israël was in een rustplaats. Zometeen daarover nog even meer. Maar toen zei Mozes tegen Jozua: kies een aantal mannen uit en trek met hen tegen Amalek ten strijde. Ikzelf zal morgen op de top van de heuvel gaan staan met in mijn hand de staf van God. Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen en trok tegen Amalek ten strijde. En Mozes ging naar de top van de heuvel samen met Aaron en Gur. Zolang Mozes zijn arm opgeheven hield, was Israël de sterkste partij. Maar liet hij zijn arm zakken, dan was Amalek de sterkste. Toen Mozes' armen zwaar werden, legden Aaron en Gur een steen bij hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. Zelf gingen ze aan weerszijden van hem staan, om zijn armen te ondersteunen. Daardoor konden zijn armen opgeheven blijven totdat de zon onderging. Zo versloeg Jozua het leger van Amalek tot de laatste man. De Heer zei tegen Mozes: leg deze overwinning in een oorkonde vast, zodat niemand die ooit zal vergeten. En overtuig Jozua ervan dat ik ervoor zal zorgen dat niets onder de hemel nog aan het volk van Amalek herinnert. Toen bouwde Mozes een altaar en hij noemde het: de Heer is mijn banier. Hij zei: omdat Amalek de hand heeft durven opheffen tegen de troon van de Heer, zal de Heer strijd voeren tegen Amalek in alle komende generaties. Het volk heeft dus een vrij hectische tijd achter de rug. Want voorafgaand aan het stuk wat we gelezen hebben, is er voor hen ook veel strijd geweest. Veel machtige wonderen hebben ze ook gezien. Net voorafgaand aan dit stuk zelfs hebben ze nog geklaagd omdat ze zo dorstig waren. En hebben ze het grote wonder gezien van water dat uit de rots kwam. Nou, dus eigenlijk waren ze nu al eventjes weer voorzien. Ze konden in ieder geval weer even verder. En ze waren dus in die plaats van rust. Rephidim. En in de eerste zin in vers 8 wordt gesproken over de Amalekieten. Een volk wat voor mij wel bekend was in de zin van: ik heb het veel gehoord. Maar wat was het nou voor volk? Waar komen ze vandaan? Ik ben dat gaan uitzoeken. Dat staat gewoon in de Bijbel natuurlijk. De Bijbel legt zichzelf heel vaak uit. Het zijn woestijnbewoners, dalbewoners, zo je wilt. En die stammen af van Esau. Amalek is de kleinzoon van Esau. Nou goed, van Esau weten we iets meer al. Er staat ook veel over in de Bijbel. Zo ook in Hebreeën 12, vers 16. Daar refereren ze nog naar hem terug. En daar staat, dat gaat iets aan vooraf, maar er staat dat niemand ontucht pleegt of het heilige zozeer minacht als Esau, die voor één enkel bord zijn eerstgeboorterecht verkocht. Ja, Esau, niemand die het heilige zozeer minacht. Je zou kunnen zeggen dat hij onheilig was, van God los. En de Amalekieten zijn dus afstammelingen van hem. Mensen die echt geen respect hebben voor God. Een volk dat ver van God wegleeft. En door dat volk werd het volk van God aangevallen. En in het gedeelte wat we net hebben gelezen in Exodus staat niet hoe die aanval precies ging, maar dat kunnen we wel ergens anders in de Bijbel vinden. Dat staat namelijk in Deuteronomium 25 en dan de versen 17 en 18. Vergeet niet wat de Amalekieten u hebben aangedaan tijdens uw tocht uit Egypte. Toen u uitgehongerd en uitgeput was, hebben ze gewetenloos, zonder enig ontzag voor God, de achterhoede overvallen waar de zwaksten zich bevonden. Dat is niet echt een chique manier van strijd voeren als je het mij vraagt. Je richten op de zwaksten. Maar dat is wel wat Amalek deed. En er stond hier ook nog met geen enkel ontzag voor God. Dus dat volk had misschien wel een hekel aan het volk van Israël, omdat die juist zo dicht bij God leefde en God met hen opging. Maar op dat moment van rust pakte de Amalekieten het volk van Israël dus aan op hun zwakke plek eigenlijk. In de achterhoede waar de zwakken en de ouderen zaten. En in die strijd, wat we net hebben gelezen in Exodus, zien we ook dat Mozes die opdracht heeft gekregen van God om die staf omhoog te houden. En zolang die staf omhoog zou zijn, zou het volk aan de winnende hand zijn. Maar na een tijdje wordt het ook voor Mozes zwaar. Kan ook Mozes het niet alleen? En lezen we ook dat Aaron en Geur hem helpen om hem te ondersteunen. Zodat hij het ook kan volhouden. Zodat God zijn belofte ook kan voldoen. En dat we soms worden aangevallen in zo'n periode van rust. Dat we even juist denken, dit is even een plek waar we op adem kunnen komen. Wat de Israëlieten ook hebben ervaren toen. Is misschien ook wel herkenbaar bij onszelf. Het volk had net machtige wonderen gezien. Zat in die rust en werden aangevallen. Misschien herken je dat wel uit misschien een conferentie waar je bent geweest. Of een gave doopdienst. Of heb je net een mooi moment in de stilte gehad met God of in de natuur. En als je dan de week weer ingaat, bam. Dan overkomt je iets. Een situatie waar je tegenaan loopt. En denk je, dit is niet fijn, dit is strijd. Dit overvalt je. Je zag het niet aankomen. En als ik het misschien op de gemeente mag betrekken. Wij als Bab Noord hebben ook wat roerige jaren achter de rug. Corona, verhuizingen. Maar ook afgelopen periode veel wonderen gezien. Waardoor we nu hier ook mogen zitten met elkaar. Ik zeg het niet als een feit, maar meer als een vraag. Van, zijn wij nu misschien ook in die plaats van rust? Er is veel gebeurd, mooie dingen gezien. Moeten wij ook niet misschien alert zijn op dit moment? De strijd kan je altijd overkomen. Oké, nu we dat weten, dat Israël werd overvallen daardoor. Voor onszelf is het misschien ook herkenbaar. Gaan we kijken naar, staat er dan misschien iets in de Bijbel over? Wat kunnen we doen als we aangevallen worden? Het feit is dat het kwaad er is en dat we aangevallen zijn. Dat we aangevallen blijven worden zolang we hier leven. En ik wil met jullie een bekend stuk lezen. Maar waar ik wat andere dingen zal uitlichten misschien dan wat vaker uitgelicht wordt. Het staat in Efeziërs 6. En dan in versen 10 tot en met 18. Er staat, tenslotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd, het is dus echt de strijd van ons allemaal, niet van ons alleen individueel, we maken het allemaal mee. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten. De heersers en de machthebbers van de duisternis. Tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad. En goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen. De gerechtigheid als harnas om uw borst. De inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten. En draag daarbij het geloof als schild. Waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag de verlossing als helm en Gods woord als zwaard. Dat u van de geest ontvangt. Laat u bij het bidden leiden door de geest. Iedere keer dat u bidt, blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Een bekend tekstgedeelte voor velen van ons, denk ik. Je kan er ook hele studies, hele boeken over lezen over die wapenrusting en wat het allemaal betekent, waar het symbool voor kan staan en hoe we daar mee kunnen strijden. Inhoudelijk gezien wil ik er niet op ingaan. Of op dit moment, maar wel even stilstaan bij waar zit die wapenrusting nou? We hebben gelezen over de gordel, die zit op je heupen. Het harnas zit vooral op je borst en ook aan de achterkant. Om je voeten zitten sandalen. Je hebt nog een schild om de pijlen tegen te houden, de brandende pijlen die het kwaad op ons afschiet. Op ons hoofd is een helm en in onze hand een zwaard. Een zwaard om te verdedigen, maar misschien ook om aan te vallen. Het zwaard van Gods woord. En er staat ook dat we daarmee geleid door Gods geest, volgens mij even. Dat we daarmee ook draagt de verlossing als helm en Gods woord als zwaard dat u van de geest ontvangt. Dus het is niet zomaar iets wat we aan hebben, maar ik kom zo meteen even op terug waarom ik er nou bij stilsta waar al die wapenrusting zit. Want voor de beschrijving van die wapenrusting in dit stuk lezen we nog iets bijzonders. Tenminste, het viel mij op. Er staat een aantal keer houd stand. In vers 10 staat dat en in vers 14 houd stand. Staat ook boven het tekstgedeelte. En misschien zou je dat houd stand ook kunnen uitleggen als blijf staan in de situatie waar je in bent. Loop niet weg. Blijf strijden, blijf staan. Ik leg al even iets uit in het voorbeeld wat ik gaf over uit ons eigen leven. Dat ik, als ik iets niet overzie, dat ik soms weg kan lopen van een moeilijke situatie. Maar als we even inbeelden waar de meeste delen van die wapenrusting zitten. Wat gebeurt er als ik me om zou draaien? Het meeste heb ik aan de voorkant. Ben je kwetsbaar als je wegloopt van iets lastigs wat je tegenkomt. En zo heb ik dat zelf ook ervaren. Er staat ook met een reden, blijf staan. Je hebt die kracht gekregen, we zijn in die overwinning gezet door de Heere God. Met al die middelen en onder leiding van de Heilige Geest. Blijf staan als het moeilijk wordt. En hoe kan je dat doen? En daar begint eigenlijk het stuk mee. Het zit in het eerste vers, ik weet niet of jullie dat is opgevallen. Maar er staat, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Daar begint het. En vanuit die kracht mag je die wapenrusting aantrekken. Ook wordt er genoemd dat het onze strijd is. Ik noemde het al eventjes terwijl ik aan het lezen was. We doen het samen. Het overkomt ons misschien soms alleen, lijkt het, maar we mogen samen strijden. We mogen samen met God daarin optrekken en die strijd aangaan. Want het kwaad heeft geen macht meer. Dat is voor velen van ons misschien een bekend iets, maar het is ook echt waar. Het kwaad heeft geen macht meer. We hebben de autoriteit gekregen van de overwinnaar om in en met zijn kracht te blijven staan in die strijd. En daarin hebben wij elkaar ook heel hard nodig. In je eentje kan het soms lastig zijn. Ik heb dat zelf zo ervaren, maar we lazen het ook bij Mozes. Mozes kon ook niet in zijn eentje die staf omhoog houden tijdens die strijd. Had hij ook anderen voor nodig. En ik denk dat dat voor ons ook zelf misschien wel herkenbaar is. We denken misschien dat we het alleen kunnen, maar samen sta je zoveel sterker. Soms kan het lastig zijn om in alle pijn en moeite die je zelf ervaart, of in je gezin of bij mensen om je heen, om zelf te blijven bidden, om zelf te blijven strijden, om zelf God te blijven zoeken. Maar als je samen met anderen bent, ik haal dat voorbeeld van die wapenrusting er even bij. Misschien heb je het wel eens gezien in films, dat als je een groep van die soldaten hebt, dan kunnen ze met zo'n schild om een ander heen gaan staan. Dan zetten ze hun schilden soort van tegen elkaar aan en zo zijn ze allemaal de ander aan het beschermen. Nou, zo kan het ook samen in die strijd zijn dat je de ander beschermt die het even zelf niet kan. Dat je op die manier samen aan het strijden bent. En soms stoppen we met het lezen van dit bekende gedeelte en vergeten we wat er in vers 18 staat. Ook kinderliedjes stoppen daar vaak. We gaan vaak over de hele inhoud van die wapenrusting en dan is het klaar. Maar er staat zoiets belangrijks. Er staat namelijk, laat u bij het bidden leiden door de geest. Iedere keer dat u bidt, blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Vaak stoppen we dus na het lezen van die wapenrusting, maar het is aan elkaar gekoppeld. Die strijd die wordt grotendeels in gebed gevoerd, want het gaat om geestelijke strijd. Maar het woord voortdurend, wat hierin staat, is misschien nogal een oproep in onze drukke levens. Toen ik dat zelf las, dacht ik, dat is voortdurend. Klinkt wel als een misschien haast onmogelijke opgave. Maar laten we misschien in ieder geval in elk gebed dat we uitspreken voor elkaar blijven bidden. Voor elkaar als heiligen, voor elkaar als christenen. En laten we daar misschien eerst hier in Bad Noord mee beginnen. Want ik ken deze gemeente als een plek waar we veel praten met elkaar. Er wordt veel gebeden over het voor het leven en over het leven van anderen. Maar we kunnen onszelf misschien de vraag stellen, doen we dat genoeg? Weten we genoeg van elkaar wat er speelt? Waar iemand staat in de strijd? Welke moeilijkheden een ander meemaakt? We vragen vaak aan elkaar, hoe gaat het? En heel lekker Nederlands, oh prima, is het antwoord dan. Ook vaak bij mezelf. Maar misschien kunnen we elkaar eens de vraag stellen, waar sta je? Waar sta je in je wandel met Jezus? Waar sta je in het leven? Tegen welke dingen lopen we aan? Loop jij aan? Heb je misschien twijfels, moeite of pijn? En als die vraag dan gesteld wordt, of misschien ook als die niet gesteld wordt, zijn we bereid om dat ook te delen met elkaar. Want pas als we dat doen, als we weten waar we staan, als we weten waar de ander doorheen gaat, als we laten weten waar we zelf doorheen gaan, alleen dan kunnen we samen optrekken in die strijd. Alleen dan kunnen we voor elkaar bidden, onder leiding van de Heilige Geest. Want dat staat in vers 18, laat u bij het bidden leiden door de Geest. En voor de een is dat misschien heel helder, hoe werkt dat dan? Ik word geleid in gebed door de Heilige Geest. Voor de ander is dat misschien iets vaags, of dat je denkt, ja, ik zou wel willen, maar ik weet niet hoe. Het is iets wat voor iedereen anders kan zijn. Het kan zijn dat je gebed begint met stilte, om eerst even te luisteren. Het kan zijn dat je tijdens het bidden ineens woorden of gedachten in je hoofd krijgt, waarvan je denkt, dat is goed om die uit te spreken, die krijg je op je hart. En een ander kan het op een andere manier weer ervaren, dat leiding door de Heilige Geest in gebed. Dat is voor iedereen anders, maar wissel dat ook eens met elkaar uit misschien, hoe je dat ervaart. Zodat je dat ook misschien zelf kan leren opmerken, hoe dat is om voor elkaar te bidden op die manier. Om zo dus in je gebed ruimte te geven aan de Heilige Geest. Mag ik alvast de band naar voren vragen trouwens, voor straks. We gaan zo meteen zingen na mijn afronding. Het is duidelijk waar Mozes de kracht vandaan kreeg. Dat was duidelijk de kracht van de Heer. Hij had het zelf niet kunnen doen, ondanks dat Aaron en Geur hem hebben geholpen. Het was door de kracht van God dat die strijd gestreden kon worden. En ook in Efeze staat het, zoek uw kracht in de Heer. En als één iemand dus belangrijk is, dan is het de Heer Jezus zelf. Hij is het die in ons midden is, die ons bindt, die ons helpt in de strijd, die ook biddend voor ons strijdt. Maar om in die kracht te kunnen staan, om samen te kunnen bidden, samen te kunnen strijden, is het wel van belang dat we hem kennen. En steeds beter leren kennen, en dat niet alleen, dat we hem ook erkennen als Heer van ons leven en als Heer in de situatie waar we in zitten. In de situatie die ik beschreef uit het leven van Lieke en mij, was het ook wat ik moest doen. Ik moest erkennen dat ik het niet alleen kon. Erkennen dat Jezus Heer is over mijn leven. En dat ik zijn hulp nodig heb. En vanuit die erkenning kwam voor mij ook aanbidding. Want als je weet en erkent dat de Heer Jezus, dat Hij Heer is over je leven, dan kan je bijna niet anders dan Hem prijzen en Hem de eer geven. Ik wil u uitnodigen om te gaan staan, voor zover dat mogelijk is. En eerst even kort om u heen te kijken. Wie staat er om u heen? Zo divers als we zijn. Kent u de mensen? Ik ga u niet gelijk nu vragen om te vragen waar sta je, want dan zijn we eventjes bezig. Maar ik wil die uitdaging misschien wel meegeven. Zo divers als we zijn, zijn we wel verbonden in Christus. We zijn hier samen om Hem te zoeken, om Hem te aanbidden. En we kennen allemaal moeilijkheden. We kennen allemaal strijd. Maar laten we hierin vooral onder leiding van Gods Geest samen optrekken. Samen God opzoeken en met elkaar blijven bidden. En vanuit die erkenning van ja, de Heer is, Jezus is Heer over mijn leven, kunnen we niks anders, dat zei ik al, als Hem aanbidden. Dat willen we dan nu ook gaan doen. Laten we samen zingen, samen Hem aanbidden en onszelf opnieuw geven met al onze strijd, al onze moeite, al onze zorgen. Laten we dat doen. Maar voordat we dat doen wil ik even nog iets zeggen. Als je nog niet weet wat het is om Jezus te kennen als Heer in je leven, of je hebt daar vragen over, schiet iemand aan die om je heen staat, of kom gerust aan het eind van de dienst naar het gebed toe. Ja, want we zijn er voor je. We zijn er voor elkaar. Amen.